Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. De katholieke kerk beschikt over het meest interessante en meest bestudeerde archeologisch object van de geschiedenis van de wereld, namelijk de lijkwade van Turijn. En toch wordt er zo goed als niet over gesproken, terwijl eigenlijk de hele wereld dit zou moeten weten. Het zou gaan over het doek waarin Jezus Christus gewikkeld werd nadat hij van het kruis afgenomen werd. Je hebt mensen die dit geloven en anderen die dit niet geloven. De reden waarom vele mensen vandaag niet geloven, is de wetenschap. De moderne mens gaat er immers vanuit dat wetenschap alles verklaart en dat er geen geloof nodig is. De wetenschap vormt dus een ernstig struikelblok voor het geloof. Geef de mensen daarom wetenschap, echte wetenschap. Nu is er al heel veel wetenschap beoefend rond de lijkwade van Turijn. En de verrassende uitkomst is dat, in het geval van de lijkwade, maar eigenlijk altijd, als we eerlijk zijn, wetenschap en geloof elkaar perfect aanvullen. Met wetenschap alleen kom je er niet. Als je de wetenschappelijke feiten echter naast de evangelie legt, dan is de authenticiteit van de lijkwade niet meer in twijfel te trekken. Dat wil ik vandaag laten zien. Ik heb mij voor deze bijdrage vooral laten inspireren door een groot expert op dit terrein, de Amerikaanse priester Edward Dalton, die in Rome woont en lesgeeft aan de Pontificale Universiteit. Een van de vakken die hij onderwijst is de studie van de lijkwade en meer specifiek de Bijbelse theologie van het lijden van Christus volgens de lijkwade. Wist je trouwens dat je een jaar lang kunt studeren rond de lijkwade, een postgraduaat behalen? Mensen beseffen niet hoeveel er te zeggen valt en gekend is rond dit merkwaardige doek. Vader Dalton maakt deel uit van een internationale studiegroep die regelmatig samenkomt. Hij heeft ook een wetenschappelijke achtergrond. Hij is dus een heel geschikte gids om ons in te lichten over de feiten en de allerlaatste ontwikkelingen rond de lijkwade. De lijkwade van Turijn is een kleed dat een met bloed bevlekte afbeelding van een naakte man laat zien. Het linnenkleed is 1,1 meter bij 4,4 meter. Het wordt al sinds 1578 bewaard in de kathedraal van Turijn, vandaar de naam Lijkwade van Turijn. De lijkwade dook voor het eerst op in de West-Europese geschiedenis omstreeks 1354 in Lyrie in Frankrijk, dankzij Geoffroy de Charny, een Franse ridder. De omstandigheden waarin hij het kleed verwierf, heeft hij nooit verklaard. In 1453 droeg de familie Charny de lijkwade over aan het huis van Savoie, dat ze in het bezit hield tot in de 20e eeuw. Aanvankelijk bewaarden de Savoisen in Chambéry in Frankrijk. In 1578 werd ze door het huis van Savoie tenslotte naar Turijn in Italië overgebracht. Interessanter dan de recente geschiedenis van de lijkwade is wat ermee gebeurde toen ze opdook in Lyrie. Er ontstond namelijk een hele polemiek rond de vraag of de afbeelding op de lijkwade al dan niet het werk is van een 14e-eeuwse kunstenaar. De wetenschap is echter lang niet bij machte geweest om daar een uitspraak over te doen. Ondertussen zijn er ontelbare pogingen geweest om de afbeelding te reproduceren, ook nog in recente tijden. De natuurkundige Paolo Di Lazzaro heeft dit bijvoorbeeld 5 jaar lang geprobeerd door te spelen met de verschillende parameters van ultraviolet licht op linnen, met de amplitude, frequentie en duur van blootstelling aan het licht, om een beeld zoals dat van de man op de lijkwade te kunnen reproduceren. Het was een heel frustrerende ervaring, omdat hij ofwel niet zag, ofwel was het doek verkoold. Hij heeft daar later een artikel over gepubliceerd, waarin hij schrijft dat de hoeveelheid energie die nodig is om een soortgelijk beeld op blinden te creëren 34.000 miljard watt zou zijn. Met andere woorden, een onmogelijke opgave. Ik zei al dat de lijkwade een kleed is dat een met bloed bevlekte afbeelding van een naakte man laat zien. Het uitgangspunt is dat we dit kleed door de eeuwen heen hebben vereerd als de doek die het lichaam van Christus omhulde. Jezus is op Goede Vrijdag op het kruis gestorven. Na zijn dood werd hij in een graf gelegd, gewikkeld in een doek. Dat kunnen we lezen in het Evangelie van Johannes. Dat doek zou de lijkwade zijn. Dit doek is in 1354 voor het eerst tentoongesteld als de lijkwade van Jezus Christus. De rest van de geschiedenis heb ik net verteld. Er is ook informatie over wat er aan vooraf gegaan is. Maar deze informatie is meer omstreden. Ik kom hier later op terug. Het lange doek bevat aan de linkerzijde een frontaal beeld van een lichaam en aan de rechterzijde een beeld van de rugzijde. Je kunt je het best voorstellen dat het lichaam aan één uiteinde van het doek werd neergelegd. Het doek was zo lang dat het over het hoofd, over de borst tot over de voeten kon gelegd worden. De tekening die te zien is op het doek staat enkel op de binnenzijde van het kleed. Dat is heel bijzonder. Het doek bevat een geelachtige afdruk van een lichaam, daar waar het doek het lichaam inderdaad geraakt heeft. Maar die afdruk is zo dun dat, als je er voorzichtig met een scheermesje zou overschrapen, het beeld zou weg zijn. De diepte van de penetratie van de kleuring op het oppervlak van de lijkwade is uitermate verrassend, slechts tussen 200 en 500 nanometer. Het is moeilijk ons een idee te vormen van wat dit betekent, maar neem nu een menselijk haar. Stel je voor dat je het in de lengte met een schaar kunt doorknippen. 1/2 knip je opnieuw door. Doe dit in totaal 4 keer. Je hebt dan over, je blijft dan over met een stukje dat 1/16 is van de dikte van het haar. Dat stelt nu de diepte van de penetratie van de kleuring voor. De kleuring die op de andere zijde niet voortkomt. Er is niets in de vezels gedrenkt. Daarmee is ook de theorie ontkracht dat de afbeelding zou geschilderd zijn met een pigment van een of ander organisch of anorganisch materiaal, een kleurstof of een inkt. Wetenschappers hebben op een bepaald ogenblik een lijst gemaakt van alle chemische eigenschappen van al de pigmenten door de geschiedenis heen gekend. En die hebben ze getest door middel van massaspectroscopie om niet alleen de chemische samenstelling te ontdekken, maar ze ook te identificeren. Geen enkel pigment of kleurstof of vernis is op het doek gevonden. Wetenschappers begrijpen nog steeds niet hoe de afbeelding tot stand is gekomen. En ondanks alle wetenschappelijke kennis en vooruitgang is het nog steeds niet mogelijk een gelijkaardige afbeelding tot stand te brengen. Anders is het met de bloedvlekken op de lijkwade. Die dringen wel door tot de andere zijde van het doek. Bovendien heeft men ontdekt dat de bloedvlekken er waren vooraleer de afbeelding ontstaan is. Een vraag die bij velen nog leeft, is de lijkwade nu echt? Dat wil zeggen, gaat het inderdaad om het doek waarin Jezus Christus na zijn dood gelegd is? Of is het fake? Laten we het hebben over een groot wetenschappelijk experiment, de koolstofdatering, een poging om te reconstrueren wanneer het doek ontstaan is. Op 14 oktober 1988 publiceerde de New York Times drie artikels die samengevat werden in het eerste ervan. Ik citeer: tests met radioactieve koolstof, die dit jaar door drie laboratoria onafhankelijk werden uitgevoerd, leidden tot de conclusie dat de lijkwade vervaardigd werd tussen 1260 en 1390. Einde citaat. Anders gezegd, de afbeelding was ofwel het werk van een middeleeuwse kunstenaar, of een natuurlijk verschijnsel als gevolg van contact van het kleed met een mannenlichaam. Mocht je na deze bekendmaking toch nog geloven in de echtheid van het doek, dan hoorde je thuis in de categorie van zij die geloven dat de aarde plat is. Maar de officiële studiegroep van de lijkwade, de STURP, en dat is afkorting van Shroud of Turin Research Project, opgestart in 1978, had op dat ogenblik al meer dan 20 door vakgenoten beoordeelde artikels geschreven, en ze waren vanaf het begin achterdochtig wat betreft de uitkomst van deze studie. Het is een interessant verhaal, te lang om hier in detail uit te leggen. In 2017 is er echter een artikel verschenen dat toont dat de conclusies van de koolstofdatering van 1988 niet langer houdbaar zijn. Volgens de Freedom of Information Act waren deze laboratoria wettelijk verplicht om de ruwe gegevens vrij te geven die aantonen hoe heterogeen de individuele resultaten waren. Drie laboratoria hebben het onderzoek uitgevoerd: Oxford, Zurich en Arizona. Het idee was om de resultaten van hun studies onafhankelijk te publiceren, maar dat is niet gebeurd. Ze hebben ze op één hoop gegooid en geconcludeerd dat het doek zou ontstaan zijn tussen 1260 en 1390. Het komt erop neer dat ze een monster uit de linkerbovenhoek van de lijkwade gebruikten, waarvan we weten dat het abnormaal is. Het is niet representatief voor de rest van de lijkwade. En daar was 10 jaar eerder al bewijs van. Er bestaat een video over dit fiasco die het hele verhaal vertelt. De koolstofdatering zegt dus niets over de leeftijd en de oorsprong van de lijkwade. Wat weten we dan wel? Waar was de lijkwade en wanneer? Hoewel de ons bekende geschiedenis van de lijkwade te situeren valt in Frankrijk en Italië en na 1354, weten we dankzij stuifmeelonderzoek dat zij zich voor 1354 in Azië en het Heilig Land bevonden heeft. Er zijn sterke aanwijzingen dat de lijkwade afkomstig is uit de buurt van Jeruzalem en ontstond in de lente, het seizoen waarin Jezus stierf. Dat in de Joodse begrafenisrituelen bloemen gebruikt werden, blijkt uit een Bijbelpassage uit 2 Kronieken, 16e hoofdstuk, 14e vers. Ik citeer: hij, en dat was een zekere Asa, werd bijgezet in het graf dat hij zich in de Davidstad had laten uithouwen. Men legde hem op een rustbed dat geheel met welriekende kruiden en specerijen, volgens kunst toebereid, bestrooid was. Einde citaat. De reisroute van het kleed, op basis van het stuifmeelonderzoek, valt ook samen met de theorieën van Ian Wilson over de verblijfplaats van de lijkwade voor 1354. Deze journalist en historicus publiceerde in 1978 The Shroud of Turin. Zijn boek verzamelt diverse historische getuigenissen over een linnenkleed met een afbeelding die op Jezus leek. Het verhaal begint in Jeruzalem, in het begin van de eerste eeuw, en leidt de lezer van Jeruzalem naar de antieke stad Edessa, het huidige Urfa in het zuidoosten van Turkije. Er bestaat een legende over een koning, Abgar, die over Jezus, de wonderdoener, had gehoord. Hij was Melaats en hij wenste dat Jezus tot hem kon komen. Judas Thaddeus zou met de lijkwade naar Edessa gereisd zijn. Toen de koning de lijkwade vereerde, werd hij genezen en werd hij christen. Er was een handvol christenen in Edessa, maar dat verandert van zodra de zoon van Abgar op de troon komt te zitten. Hij keert terug naar het heidendom en keert zich tegen de christenen. Hij zal ze ook vervolgen. Ze duiken onder, samen met de lijkwade, die zij verstopte in de muur rond Edessa. Ze bleef daar verborgen tot er in 525 een overstroming plaats had die de stadsmuren vernielde. Bij de heropbouw van de muren werd ze herontdekt. Dat gebeurde in 544 op dezelfde plaats als, en ik citeer, de door God gemaakte afbeelding die niet door mensenhanden werd gemaakt, einde citaat. Zo schrijft de Syrische historicus Evagrius, en die leefde van 527 tot 600. Het kleed werd toen natuurlijk niet de lijkwade van Turijn genoemd. Het had een andere naam, dat is duidelijk. De vraag is natuurlijk of de lijkwade van Turijn overeenkomt met het kleed in Edessa. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat dit zo is. Maar er blijft natuurlijk altijd ruimte voor debat. De andere namen die gebruikt werden, waren bijvoorbeeld Mandilion of het kleed van Edessa. Het kleed blijft in Edessa tot in 944. Dan wil Romanus de Eerste, de keizer van Constantinopel, alle relikwieën die te maken hebben met het lijden van Jezus Christus in zijn huis verzamelen. Het kleed zal er bijna drie eeuwen blijven, tot de vierde kruisvaart in 1204. In een dagboek van de Franse kruisvader, Robert de Clary, lezen we: een van de andere kerken heette Onze Lieve Vrouw van Blachernaai. Daar bewaarde men de sidoine, wil zeggen lijkwade, waarin onze Heer gewikkeld was, en die stond iedere vrijdag rechtop, zodat de afbeelding van onze Heer duidelijk kon gezien worden. En niemand, nog van de Grieken, nog van de Fransen, heeft ooit geweten wat er met die sidoine gebeurde nadat de stad was ingenomen. Einde citaat. Dit citaat werd geschreven in de eerste helft van de 13e eeuw, nadat Constantinopel was geplunderd door het leger van de Vierde Kruistocht. Heel wat wetenschappers geloven dat de lijkwade toen, net als vele andere Byzantijnse schatten, begon aan haar lange tocht naar het westen. Daar duikt het kleed dus op in 1354. Hoe dan ook, een definitief bewijs dat de lijkwade uit de eerste eeuw stamt, is er niet.
Thank you.
Beste luisteraars, welkom terug in het programma Het Inzicht. Ik spreek vandaag over de lijkwade van Turijn, het meest interessante en meest bestudeerde archeologisch object van de geschiedenis van de wereld. En we zullen zien dat wetenschap en geloof elkaar perfect aanvullen. De lijkwade is het doek waarin Jezus zou gewikkeld zijn toen hij in het graf werd gelegd. De lijkwade duikt in de Europese geschiedenis op in 1354 en we weten wat er daarna mee gebeurd is. Een koolstofdatering leek te bevestigen dat het doek in de 14e eeuw zou ontstaan zijn, maar die datering bleek later onjuist te zijn. Aan de hand van historische documenten en wetenschappelijk onderzoek heeft men kunnen reconstrueren welk traject ze afgelegd heeft voor 1354. Wetenschappers weten niet hoe de lijkwade ontstaan is en ze zijn ook niet in staat om ze te reproduceren. De allereerste officiële foto van de lijkwade werd in 1898 genomen door de Italiaanse advocaat en amateurfotograaf Secondo Pia. Toen hij in de donkere kamer rustig zijn foto's ontwikkelde, zag hij op het negatief iets verbazingwekkends dat de interpretatie van de afbeelding op de lijkwade voor altijd zou veranderen. Het beeld op de negatieve fotoplaat was niet het negatieve beeld dat hij verwachtte. Het bleek veeleer de positieve afbeelding van een man. Maar dat betekende ook dat de afbeelding op de lijkwade een negatief is. Op de lijkwade zelf zijn details van het gezicht van de man bijvoorbeeld heel moeilijk te ontwaren. Je krijgt vage contouren van de ogen, de neus en de mond te zien. Het lijkt zelfs dat de ogen uitpuilen. Trouwens, dit verklaart waarom er zoveel iconen bestaan waar Jezus uitpuilende ogen lijkt te hebben. Maar als je de foto bekijkt, zie je een heel duidelijk menselijk gezicht. Je ziet de subtiele contouren rond de oogkassen, de details van de scheiding van de lippen, de zwelling van de wangen, het gescheiden septum. Als je 2/3 van de neus naar beneden kijkt, kun je zien dat het kraakbeen is gescheiden volgens de Amerikaanse wetenschappers. De baard is geplukt. Je kunt dingen zien zoals het arteriële bloed dat stroomt in de buurt van de slaap dat uit de frontale ader in het midden van het voorhoofd komt. Je kunt details blijven vernoemen. Het eerste dat in 1898 opviel was dat dit te mooi was om waar te zijn. Maar in plaats van Secondo Pia toe te juichen, wezen ze hem met de vinger aan. Ze vroegen hem waar hij dat vandaan had gehaald. Pas in 1931 werden er opnieuw foto's gemaakt. Ditmaal door de professionele fotograaf Giuseppe Enrie. En die foto's staan bekend als de Enrie-foto's. Hij doet het experiment van het fotograferen van de hele lengte van de lijkwade en hij ziet dat de lijkwade inderdaad een fotodocument is. Als je het negatief van de lijkwade neemt, zie je dat je niet tot een negatief komt. Het negatief is in feite het positief. Wat is de lijkwade dan? Een fotonegatief, 19 eeuwen voor de uitvinding van de fotografie? Een wetenschapper noemde de lijkwade onlangs al lachend zelfs de eerste selfie. Er is dus een fotografisch effect in het linnen zelf. Het zal Yves Delage zijn in Parijs die dit oppikt en de anatomische perfectie van dit lichaam opmerkt. En dat de pathologieën waaraan deze man leed gewoon kloppen met 1000 details. Ze komen overeen met wat we weten over het lijden van Jezus. Je moet weten dat deze Yves Delage een agnost was. Hij is geen gelovige, maar hij schrijft een artikel dat de man op de lijkwade Jezus van Nazareth is. De wetenschappelijke gemeenschap lacht hem hiermee uit en ze willen zijn artikel niet publiceren. Hij klaagt bij zijn vriend: als ik over Xerxes of over een of andere farao zou geschreven hebben, zouden ze mijn artikel aanvaard hebben. maar om de ene of andere reden nemen ze er aanstoot aan dat ik een spoor vond van het bestaan van Jezus Christus. Hij begreep niet waarom dit een probleem was. En toch zien we tot op de dag van vandaag dat alles wat met Christus te maken heeft, een teken van tegenstrijdigheid is. Met de vele details die er over de lijkwade beschikbaar zijn, zou iemand kunnen bevestigen dat de man van de lijkwade Jezus Christus is. Maar daarom gelooft hij nog niet dat Jezus verrezen is uit de doden en dat het christendom waarheid is. Zelfs als het doek authentiek is. Wat dan? Wat laat ons dat zien? Er zijn mensen die zo ver gaan te zeggen dat de lijkwade een bewijs is van de verrijzenis van Christus. Vader Dalton is voorzichtiger. Hij is ervan overtuigd dat het een teken is van de verrijzenis. Er is al heel wat inkt gevloeid over de koolstofdatering en over andere onderwerpen, maar het komt neer op het stellen van de juiste vragen. Wie is deze man? Hier zijn de gegevens, leg ze uit. Dat is een beter uitgangspunt. Verzamel al de gegevens en kijk waar dit heen leidt. Het scientisme, daarmee bedoel ik de ideologie die van de wetenschap een religie maakt, sluit a priori de mogelijkheid van mirakels en de verrijzenis uit. De andere houding is, we weten dat het om de lijkwade van Jezus Christus gaat. Waarom zouden we nog wetenschap nodig hebben? Beide uitgangspunten zijn verkeerd. Laten we eerder kiezen voor de houding van de heilige paus Johannes Paulus II, die in zijn encycliek Fides et Ratio schrijft, geloof en reden zijn de twee vleugels waarmee de menselijke geest opstijgt naar de contemplatie van de waarheid. Hier is de perfecte casus. Probeer het. Kom met uw instrumenten, uw röntgenfoto's, uw infrarood, uw spectroscopie, uw massaspectroscopie, uw plakbandmonsters, uw bloedmonsters. Dat was waartoe hij de kerk heeft uitgenodigd. Paus Johannes Paulus II nodigde wetenschappers uit om dit allemaal onbevooroordeeld te doen. Bij de wetenschappers waren er ook agnosten en atheïsten. Wat het resultaat is van deze aanpak is dat we erachter komen dat de lijkwade een spiegel is van het evangelie. Het valt eigenlijk op zoveel niveaus samen met het evangelieverhaal dat we altijd al hebben horen vertellen. Alleen hebben we nu een vijfde getuige. Het zijn niet alleen Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes die getuigen van de passie van Christus, maar ook de lijkwade. Wat de verrijzenis betreft, er zijn vele getuigen van de verrezen Christus, dat lezen we ook in de schrift. Vele Joden hebben hun Shabbat ingeruild voor de zondag, de eerste dag, want ze geloofden nu in de verrezen Heer. Niemand heeft echter gezien hoe het dode lichaam van Jezus tot nieuw leven gekomen is. Maria Magdalena was het eerst bij het graf, maar het was leeg. Er was geen enkele getuige. De lijkwade is het enige teken. Wat het graf betreft, we noemen het het lege graf. Maar het was niet leeg, dat lees je bij Johannes. Wat ze vinden en hoe ze het vinden, maakt dat ze beginnen te geloven. Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en geloofde. Lezen we bij Johannes 20, vers 8. We zouden hem als het ware door elkaar willen schudden en hem vragen, wat heb je gezien dat je tot geloof gekomen bent? Laten we die hele passage van het Johannes-evangelie eens bekijken. Ik citeer. Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen, het was nog donker, bij het graf, en zag dat de steen van het graf was weggerold. Ze liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen, ze hebben de Heer uit het graf genomen en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen. We houden even halt bij dit laatste vers. Er staat dat hij zich vooroverbukt. Dat is een belangrijk detail. Het komt overeen met wat we weten van de archeologie van graven uit de eerste eeuw. Er is een trap naar beneden die leidt naar een soort voorkamer. En dan, in de eigenlijke kamer, op een plank tegen de muur, ligt het lichaam. Johannes ziet van op afstand de zwachtels. In het Grieks staat er eigenlijk de linnen klederen, in het meervoud. Dat is interessant. De vraag is wat dit was. In de synoptische evangelies wordt een ander woord gebruikt, een sidwan, een lang doek dat over een lichaam gelegd wordt, een lijkwade. Johannes bukt zich dus en kan vanuit een goede hoek heel diep naar binnen kijken. Hij ziet de linnenklederen. We lezen verder. Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel naar binnen. Hij zag dat de zwachtels daar lagen, maar dat de zweetdoek, en dat is het sudarium dat we vandaag de dag ook nog hebben, het wordt in Spanje bewaard, hij zag dus dat de zweetdoek die het hoofd bedekt had, niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Wij lezen hier zoveel details en we zouden ze allemaal willen kennen. Waarom heeft Johannes hier al die details beschreven? In vers 8 komt de climax waar hij schrijft: toen pas ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen. Hij zag en geloofde. Er werd in de beschrijving van dit hele gebeuren 3 maal het woord zien gebruikt. In het Nederlands is dit woord telkens hetzelfde woord, maar in het Grieks wordt er 3 keer een ander woord gebruikt. Het lijkt om de ontwikkeling te gaan van het natuurlijke zien naar een bovennatuurlijk zien. Door het gebruik van die verschillende woorden voor zien toont Johannes de ontwikkeling van het geloof. Dit zijn de eerste babystapjes naar dat fundamenteel geloof, de eerste stappen die de basis vormen van ons christelijk geloof. Paulus zegt immers dat als Christus niet verrezen is, je geloof geen waarde heeft. Hier lezen we het getuigenis. Wat zag hij? Het gaat om de staat van het graf. De catechismus leert ons dat, en ik citeer, Johannes uit de toestand van het lege graf afgeleid heeft dat de afwezigheid van het lichaam van Jezus niet het resultaat van mensenwerk kan zijn en dat Jezus niet eenvoudigweg teruggekeerd was tot een aards leven, zoals in het geval van Lazarus. Dat lezen we onder nummer 640. Het gaat om iets zichtbaars, om iets tastbaars. Welke aanwijzingen kunnen we vinden in de Bijbeltekst? Niet veel, maar misschien is het wel alles wat we nodig hebben. We keren terug naar dat zinnetje: hij zag de zwachtels liggen. Het woord dat in het Grieks gebruikt wordt, kan betekenen plat liggen, alsof het lichaam zou gedematerialiseerd zijn. Als het lichaam er niet langer is, kan het doek nu inzakken. Het resultaat zou kunnen worden omschreven als een liggende doek. Het is als een ballon die leeggelopen is. Er zit niets in, zodat hij kan inzakken. Laten we nog een detail toevoegen. In de tekst staat zwachtels. In het Grieks staat er linnen klederen, in het meervoud. Volgens de Amerikaanse wetenschappers is er, als je naar de baard kijkt, een inzinking in de baard die wijst op een band, een doek, die de mond gesloten hield, zodat je na het intreden van de rigor mortis geen mond zou hebben die gewoon wijd open zou staan. Evenzo is er duidelijk een band over de enkels of onder de knieën die de benen bij elkaar houdt. Als je de lijkwade bekijkt, lijkt het alsof de man aan de voorkant van de stof langer is dan als je vanaf de achterkant zou meten, omdat er door die band een vouw in de stof zit. Sommigen hebben getheoretiseerd dat naast de sidwan, dat is dat lange kleed dat onder en boven het lichaam gevouwen is, je deze andere stroken hebt. Dat is heel interessant als je kijkt naar het 11e hoofdstuk van Johannes, waar Jezus Lazarus uit het graf roept. Ik citeer: de gestorvene kwam naar buiten, voeten en handen met zwachtels omwonden en met een zweetdoek om zijn gezicht. Jezus beval hun: maak hem los en laat hem gaan. Johannes 11, vers 44. Er moet dus iets losgemaakt worden. Zou het kunnen dat er iets soortgelijks is in het geval van Jezus? Johannes was daar aan de voet van het kruis op vrijdag. Hij heeft gezien wat er met het lichaam gebeurd is na de kruisafneming. En nu is hij zondagochtend terug en ziet hij wat hij eerder zag, maar nu zonder lichaam. Hij zou het op deze manier kunnen hebben beschreven. Het komt erop neer dat wat we in de tekst vinden niet is dat hij zijn intellect moest kruisigen om tot geloof te komen. Nee, hij ging uit van iets dat begrijpelijk was en zette het vervolgens voort tot hij tot een ontmoeting met Jezus kwam. En daar eindigt zijn geloofsweg. Het ontwikkelt zich van het zien van bepaalde details die op een afstand wazig zijn, dan komen we dichterbij en wordt het persoonlijk. Dan krijgen we de visie van het geloof, met als climax de ontmoeting van Maria Magdalena met de Heer. Daar eindigt ook onze reis. Kom, betast en onderzoek. Bestudeer de lijkwade en wees niet langer ongelovig, maar geloof. Zie met de ogen van het geloof.
Je bent jong en hebt het eigenlijk wel gezien. De kerk is niet zo boeiend, uit gewoonte ga je mee misschien, maar niets wat jou nog aantrekt in geloven. En misschien is wat je ziet wel hypocriet. Op zondag vrome praatjes, maar de andere dagen deugt het niet. Dan snap ik dat je klaar bent met geloven. Maar laat me iets vertellen van de God die ik mag kennen. Want Hij is zoveel anders dan je denkt. Ja, Hij is goed, Hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. Oh, Hij stijgt ver uit boven alles. Hij weet precies wie je bent. En ik hoop maar één ding, dat jij Hem straks ook kent. Bedenk ook hoe belangrijk dit is. En wat heb je aan excuses als je daardoor eeuwig leven mist? Ook nu is er gelukkig nog genade. Want ook al keren wij ons van God af, zijn zoon kwam naar de wereld toe en ging de weg tot aan het graf. Ons weer terug te brengen bij de Vader. Daarom wil ik jou vertellen van de God die ik mag kennen. Want Hij is zoveel anders dan je denkt. Ja, Hij is goed, Hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. Oh, Hij stijgt ver uit boven alles. Hij weet precies wie je bent. En ik hoop maar één ding, dat jij hem straks ook kent. Het is maar één stap naar het leven, dus laat die kans niet gaan. O, geef jezelf aan Jezus, dan zul jij het leven binnen gaan. O, God is goed, Hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. O, Hij stijgt ver uit boven alles. Hij weet precies wie je bent. En ik hoop maar één ding, dat jij hem straks ook kent.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En ik spreek vandaag over de lijkwade van Turijn. Voor de pauze had ik het over de eerste foto's van de lijkwade, gemaakt in 1898 en later in 1931. En daaruit blijkt het eigenaardige feit dat de lijkwade eigenlijk een fotodocument is, een negatief. Als je dit fotografeert, komt een positief tevoorschijn. Ik heb ook lang stilgestaan bij de beschrijving van Johannes over wat hij in het zogezegde lege graf gezien heeft. De catechismus helpt ons op weg door te verklaren dat het gaat om de staat van het graf. Johannes heeft daaruit afgeleid dat wat hij zag niet het resultaat was van mensenwerk en zo kon hij tot geloof komen. Ik heb tot nog toe amper gesproken over de bloedvlekken die op de lijkwade aanwezig zijn. Daar kan heel veel over gezegd worden. Zo worden er bijvoorbeeld 360 bloedvlekken van geeselslagen geteld, ongeveer 240 op de rugzijde en 120 op de voorzijde. Er werd altijd van uitgegaan dat Jezus enkel op de rugzijde gegeeseld werd, maar dat klopt dus niet. Van het sleutelbeen tot de enkels, zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde. Men kan zelfs zien vanuit welke richting de geeselslagen gekomen zijn. Het is ook duidelijk dat er twee geeselaars waren, aan elke zijde één. Bovendien was de ene persoon groter dan de andere. Dat werd vorige eeuw in de 80er jaren ontdekt. Het is niet duidelijk, wetenschappers debatteren daar nog rond, of die geeselslagen de huid echt hebben doordrongen. Het martelwerktuig was een Romeinse flagrum. Het heeft drie leren banden, tenminste, daar gaat men van uit, omdat de bloedvlekken in groepen van drie voorkomen. Op het einde van die lederen banden zijn er loden balletjes die de geeselsporen zullen achterlaten. Er waren dus 360 geeselsporen, gedeeld door drie, betekent dat Jezus 120 geeselslagen geïncasseerd heeft. Dat is drie keer meer dan de voorschriften uit het Oude Testament toestaan. Verwar de Romeinse geeseling niet met de Joodse geeseling. Die zijn heel verschillend. De Joodse geeseling gebeurde in een synagoge met lederen riemen en het aantal zweepslagen is nooit hoger dan 39. In 2 Korintiërs 11, vers 24 zegt Paulus: vijfmaal kreeg ik van de Joden de 40-1. Dat was het hoogste aantal, want je werd niet geacht je broeder als een beest te behandelen. Wat Jezus betreft, de geesteling vond niet plaats in een synagoge en niet met lederen riemen, maar wel met de Romeinse flagroom. Elk van deze geestelwonden is het equivalent van een derde graads brandwonde wat betreft de schade die het aanricht aan het menselijk lichaam, zelfs als de huid niet wordt opengereten. Dit noemt men ecchymosis, zoals een blauwe plek die zichtbaar is aan de oppervlakte van de huid. Er is een onderhuidse bloeding en het is heel pijnlijk. Nu iets over de doornenkroon. Die wordt bijna altijd voorgesteld als een cirkelvormige band van doornen rond het hoofd van Jezus tot aan de oren, waarbij de bovenkant van het hoofd niet bedekt is. Maar de lijkwade durft af te wijken van die heilige voorstelling. En dat kan afgeleid worden aan de hand van de bloedvlekken op het achterhoofd. Die suggereren een soort doornenkap. Er zijn wonden op elke plek van het hoofd. Er kunnen 30 tot 50 puntwondjes geteld worden met kleine bloedstroompjes. Er zijn reconstructies gebeurd van deze doornenkap met takken van de Sisyphus spina Christi. Dat zijn die planten met heel lange doornen. Het is waarschijnlijk niet zo dat de Romeinse 100-man zich 3 uur heeft beziggehouden met het mooi weven van een dergelijke kap, om die dan netjes en voorzichtig op het hoofd van Jezus te zetten. Het is veel waarschijnlijker dat hij gewoon een hoop doornen heeft uitgehakt, een buigzame tak of vlechtwerk nam en deze doornen samenbond en ze met een speer of zwaard gewoon op het hoofd van Jezus drukte. Wanneer die doornen groen zijn, zijn ze soepel. Maar eens gedroogd zijn ze als nagels en ze doorboren de huid. Het is interessant om te weten dat het Griekse woord voor kroon Stephanos is. Uit de literatuur van het Oude Testament en van de eerste eeuw weten we dat de priester een Stephanos, een kroon, droeg en hoe die kroon eruit zag. Dat kun je lezen in het boek Exodus. Die kroon bedekte het hele hoofd. Ik wil toch iets vertellen over de verborgen betekenis van de doornen. Laten we de scène van de doornenkroning bekijken met de blik van de wetenschappers. Het gaat om doornen van 2 centimeter lang. Zij doorboren bijna de hele oppervlakte van het hoofd, gaan doorheen de huid tot in de beenderplaat. Het moet geweldig pijnlijk geweest zijn. Maar we kunnen een andere vraag stellen. Welke betekenis kunnen we hieraan toeschrijven? Daarvoor moeten we opnieuw de Heilige Schrift raadplegen. Er wordt voor het eerst over doornen gesproken in het 3e hoofdstuk van het boek Genesis, onmiddellijk na de zondeval. Ik citeer: "En tot de man heeft hij gezegd, omdat ge geluisterd hebt naar uw vrouw en gegeten hebt van de boom die ik u had verboden, zal de grond vervloekt zijn omwille van u. Zwoegend zult ge van hem eten alle dagen van uw leven. Distels en doornen zal het voortbrengen." Genesis 3, versen 17 en 18. Adam en Eva mochten van alle bomen eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. En er waren geen doornen. Maar nadat ze van de verboden vrucht gegeten hadden, verschijnt God en zegt dat de grond voortaan distels en doornen zal voortbrengen. Het gaat hier om een kosmische vloek door de zonde van Adam en Eva. En die vloek neemt een bijzondere vorm aan, distels en doornen. Het is fascinerend dat het gevolg van de zonde van de mens de vorm aanneemt van doornen en distels. Dat is opvallend genoeg hetzelfde woordgebruik dat Jezus hanteert bij zijn eerste sermoen, de bergrede, en dan lezen we in Matteüs 7e hoofdstuk, versen 15 en 16. Ik citeer: "Wacht u voor valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult ge ze kennen. Plukt men soms druiven van doornen of vijgen van distels? Einde citaat. Het gaat over hetzelfde woordgebruik in dezelfde context. Hij spreekt natuurlijk niet over enige landbouwactiviteit. Het gaat om een metafoor rond moreel kwaad. Ongehoorzaamheid en chaos zitten in die termen van doornen en distels vervat. Jezus wist vanuit het Bijbelse motief dat doornen verwijzen naar zonde en dat hij met doornen zou gekroond worden. Dus wat hij aan het kruis communiceert aan diegenen die daar staan, zonder zijn mond te openen, maar door het dragen van de doornenkroon is: ik ben de zondedrager. Ik draag de zonde van de hele wereld. Dat is precies de lezing die je zou krijgen als je uit het Oude Testament zou begrijpen dat het de hoge priester is die de zonde van de mensen zou overdragen aan een zondebok door zijn handen op het hoofd van het dier te leggen. Niet zomaar ergens op het lichaam, maar op het hoofd. De zondebok werd daarna de wildernis ingestuurd om er te sterven. Het gaat om een liturgische voorstelling van deze overdracht van onze zonde op Jezus, die wordt weggestuurd buiten de stadspoorten om er te sterven. Het komt dus allemaal tezamen. Er is ook een psalm die zegt: laat iemands kwaad op zijn hoofd terugkeren. Volgens Jesaja is Jezus de lijdende dienaar. En in het 53ste hoofdstuk, versen 3 tot 5, lezen we: geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekte vertrouwd, een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, geminacht en als niet de moeite waard beschouwd. Waarlijk, het waren onze ziekten die hij op zich nam en onze smarten die hij heeft gedragen. Wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd. Hij werd doorstoken om onze weerspannigheid, om onze zonde gebroken. Hij werd gestraft, ons bracht het vrede, en dankzij zijn striemen is er voor ons genezing. Einde citaat. Er is hier sprake van een soort van uitwisseling. Maar Jezus is dat plaatsvervangend slachtoffer dat in onze plaats die vloek op zich neemt. En hier komt Genesis 22 om de hoek kijken. Daar heb je Isaak, die de berg op wordt geleid. Op de derde dag verneemt Abraham over welke berg het gaat, de berg Moria. En daar zal God hem testen. Hij wordt gevraagd om zijn enige geliefde zoon te offeren als een brandoffer. Ze komen op de berg. Het was Isaak die het brandhout droeg. Dat roept de vraag op hoe oud Isaak was. Zeker geen 4 jaar oud, want dan zou hij het brandhout niet hebben kunnen dragen. Volgens de rabbijnse traditie zou hij ongeveer 30 jaar geweest zijn. Deze traditie zegt eveneens dat hij een gewillig slachtoffer was. De rest van het verhaal kennen we. Op het ogenblik dat Abraham zijn mes wil trekken om de keel van zijn enige geboren zoon over te snijden, roept de engel van Yahweh hem uit de hemel toe: raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets. Ik weet nu dat gij God vreest, want gij hebt mij uw zoon, uw enige, niet willen onthouden. Abraham draait zich om en ziet een ram staan, geen lam. Bij het beklimmen van de berg had Isaak gevraagd: we hebben wel hout, maar we hebben geen offerdier, waar is het lam? Abraham antwoordt: God zelf zal wel voor het lam zorgen, mijn zoon. Hij doet dat niet op die dag, want zich omdraaiend vindt Abraham een ram, geen lam. En die ram zit met zijn horens verstrikt in de doornen, een detail dat vaak over het hoofd wordt gezien. Het hoofd van dit plaatsvervangend slachtoffer is gewikkeld in doornen en het zal geofferd worden terwijl de geliefde zoon gespaard blijft. Op het einde van deze passage lezen we dat de berg een andere naam krijgt. Abraham noemde die plaats: Yahweh zal erin voorzien. Waar zal Yahweh in voorzien? In een lam. En dat brengt ons naar Johannes de Doper, die, wanneer hij Jezus ziet, uitroept: Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Nu naar Goede Vrijdag. Je hebt dit Lam Gods aan een kruis met op zijn hoofd de doornenkroon. De omstaanders roepen: Anderen heeft hij gered. Laat hij zichzelf eens redden als hij de Messias van God is, de uitverkorene. Dat lezen we bij Lucas 23, vers 35. Dat is hetzelfde als zeggen: Jij hebt de macht, laat ze ons zien. Een van de woorden voor macht is horen. Er bestaat een uitdrukking: de horen van onze redding. Dat betekent een machtige redder. In het Oude Testament is het woord horen een metafoor voor macht. In Genesis 22 zat de ram met zijn horens verstrikt in de doornen. Ook Jezus' horens zijn verstrikt in de doornen. Dat is natuurlijk een metafoor. Wil je mijn macht kennen, vraagt Jezus. Ik zal ze jullie tonen. Ik zal verrijzen op de derde dag. Maar op dit moment zitten mijn horens nog verstrikt in de doornen. Het beeld is gemakkelijk te begrijpen. Als een ram aanvalt, valt hij aan met zijn horens. Als je aangevallen wordt, val je zelf terug aan. Maar is dat de manier waarop Jezus handelt? Jij deelt me een klap uit, ik geef nog een grotere klap terug. Nee, Jezus is God, Satan is zijn schepsel. De duisternis kan op geen enkele manier tegen het licht vechten. Het is alsof Jezus zegt: Gooi al je woede op mij, Satan, al je kracht. Bundel al je razernij samen en gooi ze op mij. Ik zal ze op mij nemen. Ik zal de beker drinken. Maar weet dit wel: als je mij begraaft in het land van de doden om er weg te rotten, dan zal er licht uit de duisternis schijnen. Weet dan dat de strijd voor altijd gewonnen is. Jezus is de overwinnaar. Beste luisteraars, het is stilaan tijd om deze bijdrage te beëindigen. Ze heeft ons voor een stuk laten zien dat wetenschap en geloof elkaar perfect aanvullen. Nog sterker, dat ze beide noodzakelijk zijn. Tot slot wil ik benadrukken dat wanneer wij op de lijkwade naar het gelaat van Christus kijken, we hem in zijn dood beschouwen. Maar als het zo is dat de afbeelding ontstaan is door de verrijzenis, dan zijn we ons ook bewust dat het lichaam dat zo gekneusd en gehavend is, met een gezicht dat zo misvormd is, ook op het punt staat om op te staan, om te verrijzen. Het verrijst op dit ogenblik, en dus gaan die ogen open. Dat is ook onze bestemming, oog in oog met Christus. Dat is waar we naar verlangen. Nu vertoeven we in een tranendal, zijn we in ballingschap, maar we wachten op een aanschouwen van de Heer van aangezicht tot aangezicht. We hebben het nodig om dit gelaat te beschouwen en ernaar te verlangen om hem levend te zien, want daarvoor zijn wij geboren. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt of opmerkingen bij dit programma, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Dank u wel voor het luisteren.